Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen, een podcast van NRC over wetenschap.
The death of the last remaining male northern white rhino on Earth has scientists scrambling to save the species from extinction. The 45-year-old rhino named Sudan died Monday.
I'm feeling so sad about him. I know him very well since I started working with him. He's a very gentle rhino.
My feeling is that his passing would be something like a cruel symbol of human disregard for nature.
Zo was het op 19 maart 2018. Sudan, zo heette de laatste mannelijke noordelijke witte neushoorn, de laatste overgeblevene van het mannelijke geslacht, overleed op 45-jarige leeftijd. Oud en moe, de laatste man van zijn soort. En daarmee was hij eigenlijk een soort icoonfiguur geworden. Vooral ook door de foto die toen wijdverspreid werd en ook al wat ouder was van een witte neushoorn. En als je wilde kon je hem oud en moe zien, bewaakt door 3 zwaar bewapende mannen. Want zijn neus is goud waard, zijn neushoorn. Mag ik neushoorn zeggen, Gemma? Of moet ik zeggen horen? Horen op zijn neus.
Ja, de horen op zijn neus. Dat is het mooiste.
En daarmee heb ik Gemma al geïntroduceerd. Want we gaan het vandaag hebben over de noordelijke witte neushoorn. Waarvan er? Hoeveel zijn er nog van?
Er zijn nu nog 2 vrouwtjes over. Dit zijn de dochter van Sudan, Nadine. En de dochter van Nadine, Fatu. Die leven nu nog in Kenia, in Olpejeta. En dat is het reservaat waar Sudan ook zijn laatste jaren heeft doorgebracht.
Dus zijn dochter en zijn kleindochter.
Ja.
En ook aanwezig is Sander Voormolen.
Hallo.
Bioloog, zooloog mag ik zelf zeggen. Hoewel ook medisch redacteur, maar mensen zijn ook dieren natuurlijk.
En al die kennis komt vandaag van pas.
Ja, precies.
We gaan het vandaag hebben over de noordelijke witte neushoorn. En de eerste vraag natuurlijk is, waarom noordelijk? En waarom wit? Wat is dat voor dier, Gemma? Ja,
als we het over neushoorns hebben, hebben we natuurlijk heel vaak gewoon over de neushoorn. Maar de neushoorn bestaat eigenlijk niet. Er zijn 5 soorten wereldwijd. Dat zijn de Javaanse neushoorn, de Sumatraanse neushoorn en de Indische neushoorn. Nou, aan hun namen hoor je al wel waar ze ongeveer voorkomen.
Niet in Afrika dus.
Nee. En dan heb je vervolgens ook nog de zwarte neushoorn en de witte neushoorn.
Dus er zijn 2 neushoorn soorten in Afrika.
Ja, de zwarte en de witte.
De witte.
Maar ja, wij hebben het nu de hele tijd over de noordelijke witte neushoorn. En dat is een ondersoort van die witte. Want de witte die heeft zowel een noordelijke variant als een zuidelijke variant. En nou ja, ik zei net al even, die 2 vrouwtjes die leven nu in Kenia. Dat is zo het oorspronkelijke leefgebied van die noordelijke ook. Terwijl de zuidelijke, je raadt het al, veel zuidelijker voorkomt. Onder andere in het noorden van Zuid-Afrika en in de landen daarboven. Dat is het verspreidingsgebied.
Oké, dus een aantal dingen kloppen. Noordelijk is noordelijk, zuidelijk is zuidelijk. Maar nou wit en zwart. Want...
Ja, want neushoorns zijn toch grijs, vraag je je af. Ja.
En is de zwarte neushoorn, is die echt zwart?
Nee, ze zijn allebei, zijn ze eigenlijk gewoon grijs van kleur. En ik ben zelf in Zuid-Afrika geweest een paar jaar geleden. En de theorie die mij toen is verteld, wat ik etymologisch wel heel mooi vond, is dat de Engelsen ooit een fout hebben gemaakt. Namelijk dat de witte neushoorn in het Zuid-Afrikaans de wijde neushoorn...
Zo wordt je nog altijd genoemd.
Werd en wordt genoemd. Maar het heeft met de breedte van de bek te maken. Hè, dus eigenlijk zou je de breedbek neushoorn... Hij heeft ook een vrij brede lippen, heeft hij. Terwijl de noordelijke... Terwijl de zwarte neushoorn een wat smallere bek heeft... Dus eigenlijk zou het de white met een D moeten zijn in plaats van de white rhino.
Maar zo wordt het toch ook wel genoemd alternatief. Breedlip en puntlip neushoorn.
Ja, precies. Ja. Ja, dus dat is, maar die zijn toch net iets minder gangbaar, die namen. Ja.
Maar nou ben ik geen zooloog, maar een historicus. En dan gaan bij mij bij dit soort verhalen altijd de horens wijd overeind staan. Ja. Want dat is altijd too good to be true.
Het is een theorie. Ja, we zouden eigenlijk even... Ik durf niet met zekerheid te zeggen of de zwarte neushoorn een iets donkerder getinte huid heeft. Weet jij dat, Sander?
Nee, hij is kleiner. Dat is duidelijk. Maar verder zien ze er wel vrij hetzelfde uit, behalve dus de vorm van hun bek.
Ja.
Want ik zag ook nog een theorie dat, als je hem uit de verte zag, de witte neushoorn inderdaad wit is in de felle Afrikaanse zon. Maar ja, dat geldt dan ook voor de zwarte. Ja,
misschien hebben ze de zwarte alleen maar bewolkte dagen waargenomen en de witte op zonnige dagen.
Maar de witte neushoorn is de grootste neushoorn die er is.
Ja, het is een gigantisch dier. Qua hoogte zijn ze volgens mij iets van, nou, mijn lengte. Ik ben 1,83 meter. En zijn ze dus ook in de lengte zijn ze meerdere meters. Toen ik in Zuid-Afrika was, was ik daar om ze te filmen en ik lag op mijn buik in het gras. Nou, dan is het echt dat er een reusachtig monster lijkt rond te stappen. Ze zijn kolossaal natuurlijk. Maar dat was een zuidelijke witte neushoorn. Daar zijn er nog iets van 10.000 van over momenteel. Dus dat is echt een stuk meer dan die twee
maar
van de noordelijke.
Maar dat is ook nog wel minder dan voordat de industrialisatie van Afrika toesloeg. En vroeger waren er natuurlijk, konden ze overal naartoe.
Ja. Ja, waarschijnlijk. Maar dat weten we dus eigenlijk niet, want dat is nooit goed bijgehouden. Je kunt het alleen nog zien aan de genetische diversiteit. Ja.
Ja, en dat is wel het interessante aan die zuidelijke witte neushoorn. Want die is echt door het oog van de naald gekropen qua overleving. Want we zitten nu met z'n allen te focussen op die noordelijke witte neushoorn. Maar er was ook een tijd dat er veel minder witte, dat er veel minder zuidelijke witte neushoorns waren.
Ja, dan noordelijke.
Ja, ja, daar waren er nog maar 10 of 20 over. In
echt?
Ja. En daar is dus wel weer die hele kudde uit voortgekomen door fokprogramma's.
En dat had dus ook met de noordelijke witte neushoorn kunnen gebeuren, als we op tijd waren
ja,
geweest.
Alleen die leefde op de verkeerde plek eigenlijk, want die is het slachtoffer geworden van conflicten, oorlogsgebieden, waardoor er heel veel stroperij was en geen toezicht op parken. Want in Zuid-Afrika heb je allemaal gereguleerde natuurparken, maar dat is in Centraal-Afrika natuurlijk niet het geval.
Maar goed, het uitsterven komt zo nog. Waarom is zo'n neushoorn zo groot eigenlijk? En wat eet hij? Wat doet hij de hele dag? Nou, op een normale dag, hè, als hij niet bejaagd wordt.
Hij eet gigantisch veel. Zo'n witte neushoorn kan honderden kilo's gras per dag eten. En hij is niet kieskeurig daarbij. Hij eet zowel heel voedzaam gras als wat verdord gras.
Dus een paar honderd kilo per dag. En hij weegt 1,5 ton of zo?
Het is ruim 2000 kilo.
Ja.
2300.
Dus dat is een stevig vrachtautootje.
Ja, ja. Dat, ja.
Alleen de olifant en de nijlpaard zijn nog zwaarder.
Het nijlpaard is ook nog zwaarder. Maar die
en ook gevaarlijk. Die heeft dan wel geen hoorn, maar die kan ook behoorlijk agressief worden. Maar
neushoorn staat ook bekend om zijn chagrijn. Maar is dat terecht?
Ja, het schijnen niet de meest gezellige dieren te zijn. Je moet ze niet boos krijgen. Maar Soudaan die schijnt heel goedmoedig en menslievend te zijn geweest. En mensen mochten hem ook altijd aaien toen die eenmaal in dat reservaat...
Hij is een dierentuindier.
Ja,
natuurlijk.
Precies. Ja, ja, dat was een beetje het is makke lammetje.
Het is ook een klassiek zoogdierpatroon. Dat de mannetjes in hun eentje chagrijnig tussen aanhalingstekens rondlopen. En dat één mannetje heeft dan een club vrouwtjes bij zich.
Ja, dus een soort harem. Ja.
Ze wel in kuddes lopen.
Ja, zijn wel kuddedieren.
En... Maar waarom is die zo groot?
Nou, ja, kijk, omdat al dat gras te verteren, alle soorten en maten, door en lekker groen gras, dan heb je wel een flink darmstelsel nodig. Dan moet je vanzelf groot worden.
Maar en ze hebben ook hele imposante poephopen, hebben ze. Ja, maar dat is echt...
Oké, ga maar vertel maar.
Ja, maar ze hebben speciale
neushoorn
latrines. Daarmee bakenen ze hun territorium ook af. Hè? Want wat we net hebben, die mannetjes, die zijn toch wel territoriaal. En door op markante plekken echt zo'n hoop poep neer te zetten, ja, dan heb je een geurvlag natuurlijk. En dat is ook wel interessant voor de hele stikstof- en fosforkringloop in zo'n gebied. Dus ja.
Want... En ze zijn zo groot vanwege de specialisatie. En ze poepen zoveel omdat ze zoveel eten. Natuurlijk.
Ja, ik had ook begrepen dat de breedlipneushoorn, die graast vooral. En de puntlip, die zoekt ook wel blaadjes in de bomen uit om te eten.
Ja, ze hebben allebei een ander eetgedrag. En het leuke is dat die breedlipneushoorn, die helpt zelfs tegen het verspreiden van savannebranden. Omdat die het gras zo kort houdt, dat het vuur niet goed over kan springen. Maar... maar goed, al die vijf soorten die we net noemden, ze hebben natuurlijk één ding met elkaar gemeen. Dat is dat ze een hoorn hebben.
En waarom hebben ze die dan?
Ze kunnen hem op verschillende manieren inzetten. Het is in zekere zin een soort vruchtbaarheidssymbool. Zeg
het, dat heet een vallensymbool. Maar de vrouwtjes hebben hem ook natuurlijk.
Ja, nee, maar je kunt wel een beoogde partner ermee imponeren. Maar hij wordt ook wel eens ingezet bij gevechten onderling. Maar ook om de grond om te schoffelen. Het is een soort multitool.
Maar een mannetje met een grote horen heeft meer vrouwtjes. Dat vinden vrouwtjes aantrekkelijk.
Ja, dat schijnt wel hoe zeg je dat? De mate van succes bij het vrouwelijk geslacht te kunnen beïnvloeden.
En sommige mensen vergissen zich ook dat zo'n hoorn heel belangrijk is voor je seksualiteit.
Ja.
En dan denken ze dus bijvoorbeeld dat gemalen neushoornhoorn, dat helpt om de potentie te verhogen. Maar ja, waarom zou je niet op je nagels kouwen? Dat is hetzelfde materiaal.
Het is hetzelfde materiaal als je nagels.
Ja.
Nou ja, dat is misschien een goede tip voor alle mensen die neushoornhoorn willen kopen.
Dat alle nagelbijters eigenlijk...
Die hebben gelijk, ja.
Hebben ze natuurlijk vijanden? Wie jaagt op de neushoorn behalve mensen?
Nou, ik denk niet zoveel.
Ik denk dat je dat behalve mensen weg kunt laten. Ja. Ik denk dat Sander die stipt het net heel mooi aan. Wij zijn de vijand van de neushoorn. Wij zorgen ervoor, niet wij drieën, maar wereldwijd. De mens die maakt jacht op de neushoorn, specifiek op die hoorn. En daardoor zijn van alle soorten de aantallen enorm achteruit gegaan.
Ja, ik denk dat leeuwen, jachtluipaarden enzovoort, die zien daar echt geen heil in om zo'n beest aan te vallen.
Nee, ze hebben zo'n dik panzer.
Zo'n dik panzer en dan nog zo'n enge hoorn, dat wordt niks.
En zo komen we dan op het hoofdonderwerp van vandaag. Het uitsterven en de mogelijke redding van de noordelijke witte neushoorn. De bekende stem maakte zich daar onlangs ook al boos over.
Well, it's another catastrophe and another warning signal and so on. There is, of course, a southern white rhino, which is still there, quite large numbers of, because they breed pretty well in captivity. But the northern species is now, the last male is gone. And so that's another obituary that you have to put down, another extinction, which is our doing.
And so klinkt dan de bekende stem in het wild.
Sir David Attenborough.
Ja. Maar hij is echt in het wild hier.
Ja.
Het is niet zoals hij het presenteert.
Nee.
Maar hij heeft wel gelijk. De neushoorn heeft ultieme pech. Want door de natuur, misschien door seksuele selectie, ook om een grond te graven, heeft hij zo'n hoorn. Nou, is er helemaal niks mis mee. Gaat geweldig. Leeft al misschien tientallen miljoenen jaren als neushoorn soort. En nu ineens wordt hij bejaagd vanwege zijn hoorn? Of is er ook sprake van habitatvernietiging? Dat zijn leefgebied verdwijnt?
Dat denk ik maar voor een heel klein deel. Maar vooral de stroperij heeft een grote tol geëist op dit dier.
Ja, en eigenlijk het leefgebied van die noordelijke witte neushoorn moet je zien als een beetje een op sommige plekken een wat drassige savanne, maar daar niet zo drassig dat hij met zijn niet met zijn ruim 2000 kilo dat hij daar echt de grond in zakt. Maar wel, ja, vooral een heel, heel grasrijke open gebied. En er zou nog best leefplek voor hem zijn, maar hij is er zelf gewoon niet meer. En dat vond ik wel, ik weet niet, hebben jullie toevallig de film gezien onlangs, The Last Male on Earth? Dat
nee.
is van een Nederlandse filmmaker, Floor van der Meulen. En zij volgde dat laatste jaar van Soedan in Kenia, in het reservaat Olpejeta. En nou, je noemde net al dat mensen echt een tour konden boeken om hem van dichtbij te bezoeken, om nog eventjes een laatste blik op hem te werpen en nog even hun hand op zijn huid te leggen.
The endangered species tour takes place twice daily, once in the morning at about 8:30 in the morning, and then again in the evening at about 4 o'clock p.m., restricted to 6 people per group. Essentially, you go in, you'll meet Soedan, and you'll hear the story about how the northern white rhinos moved from the zoo in Czechoslovakia and came to Olpejeta, and the whole breeding program and why the breeding program is no longer. From there, we drive into the main enclosure where the two female northern white rhinos are. Tour lasts for about 2 hours, and we welcome as many questions as possible. The more that you ask, the better it is for us.
welkom in de moderne wereld van uitstervende dieren. Je kunt er altijd nog eentje bewonderen. Deze is nu dood, maar dat is vast. Je gaat nu naar die twee vrouwtjes kijken natuurlijk.
Ze hebben daar ook nog een souvenirwinkel, dat zag ik ook in die film. Waar je dan t-shirts kon kopen met de beeldenis van Soudan met I'm horny erop. Dus hij wordt echt gewoon echt als een soort uitgemolken. Ja.
Ach.
Nou ja, ik zag die filmmaakster ook bij Jinek. En daar vertelde ze dat ze daarheen ging om een unieke documentaire te maken. En ze kwam daar aan en er stond al iets van vijf filmploegen klaar die ook allemaal een unieke film gingen maken.
Ja, ja, ja.
Dus volgens mij zijn er veel meer films van.
Elk land heeft zijn eigen Soudaan-film. Ja. Ja, en hij had zelfs toen hij nog leefde een tijdje een Tinder-profiel. Dat was natuurlijk gewoon ook weer een publiciteitsstunt. Zogenaamd om een potentiële partner te zoeken.
Maar dit bevestigt wel mijn idee dat je dus als neushoorn een ultieme pech hebt. Dus je staat gewoon lekker te leven op het platteland van Afrika. En uiteindelijk word je zelfs een Tinder-profiel aangesmeerd.
Ja, ik bedoel, die neushoorns hebben er niet om gevraagd om een iconische soort te worden.
Nee. Maar goed. Er is misschien een oplossing. Daar gaan we het nu over hebben. Gemma, jij bent in Italië geweest om een oplossing te bespreken voor de noordelijke witte neushoorn.
Ja, dat klinkt alsof ik eigenhandig die ondersoort probeer te redden. Zo nobel was het doel ook niet. Nee, maar ik ben inderdaad naar Cremona afgereisd, een stadje ten oosten van Milaan.
Bekend van zijn violen en cello's ook.
Precies, jij bent goed op de hoogte. Maar ik ging naar een laboratorium even buiten Cremona op bezoek bij de fertiliteitsdeskundige Cesare Galli. En hij is een voormalig dierenarts en hoogleraar in de diergenetica. En hij richt zich hoofdzakelijk op paarden en varkens, op het klonen daarvan ook. Hij was in 2003 de allereerste ter wereld die een paard wist te klonen. Maar hij heeft dus ook, in ieder geval volgens hemzelf, een mogelijke oplossing gevonden om dat uitsterven van de noordelijke neushoorn tegen te gaan. Hij heeft namelijk met een Duitse collega, Thomas Hildebrand, twee noordelijke witte neushoornembryo's gecreëerd. En die liggen daar nu bij min 200 graden in een soort.
In Cremona?
Ja, in een melkbus vol met vloeibaar stikstof liggen ze hun toekomst af te wachten.
We hebben nu twee vrouwtjes over en twee ongeboren embryo's.
Van die vrouwtjes, ja.
Van die vrouwtjes.
Ik durf bijna niet te vragen in deze wereld, maar hoe komt hij daaraan? Hoe komt hij aan die embryo's?
Ja, nou, dat is een heel kunststukje op zich. En daarom werden Galli en zijn collega Hildebrand, werden ze ook wereldnieuws. Want, nou ja, Soudaan is er niet meer. Andere mannetjes zijn er ook niet meer. Maar al voordat Soudaan doodging, waren er natuurlijk nog andere mannetjes. En van een paar van die noordelijke mannelijke witte neushoorns hebben ze bij tijd sperma ingevroren.
Maar dat is al 10 jaar geleden gedaan.
Ja, dus en het is ook niet van enorm hoge kwaliteit. Maar van twee mannetjes, Saoud en Sunni, was het sperma nog van zodanig goede kwaliteit dat ze dachten, hé, hier zouden we in theorie wel vrouwelijke eicellen mee kunnen bevruchten.
En van Soudaan hebben ze natuurlijk veel sperma. Ja. Ongeveer een cola blikje groot.
Ja, precies, 300 milliliter. Ja. Klopt.
Maar moet ik de ultieme vraag stellen over noordelijke witte neushoorns. Hoeveel sperma per keer komt daar dan uit? Is dat blikje één keer? Of,
Dit is een vraag waar ik het antwoord op schuldig moet blijven.
Ze hebben na de dood van Soudaan hebben ze ook zijn ballen nog ingevroren. Dus daar zit misschien ook nog spermacellen in.
Ja. Ja. Maar je wil natuurlijk het liefst niet zijn dochter en zijn kleindochter met zijn eigen sperma.
Nee, dus ze hebben het andere sperma gebruikt.
Ja.
Maar hoe komt hij aan die eicellen dan? Die
Dat is ook weer heel interessant. Dat is vooral de verdienste van die Duitse deskundige Thomas Hildebrand uit Berlijn is die. En die heeft een methode ontworpen om met een soort lans via het achterwerk van de vrouwtjes naar binnen te gaan. Dus echt via de anus en dan met een hele lange lans om de eicellen te oogsten in de eileider. En dat was een hele riskante procedure, want vlak naast die eileider zit een bloedvat. Nou, dan moet je denken zo ongeveer zo dik als je eigen arm.
We hebben het over een dier van ruim 2 ton natuurlijk.
Ja, maar dat is echt, nou ja, Hildebrand omschreef het als een pijp. Als je die zou raken, weet je, dan spuit het bloed eruit en dan overlijdt zo'n dier gewoon doordat hij doodbloedt.
Ja, want eer dat je dan door die 5 centimeter dikke huid bent gesneden, is die al dood natuurlijk.
Ja, en dat is het interessante, dat ze daarom. Goed, we hebben het net al even over de zuidelijke witte neushoorn gehad. En die werden nu in feite gewoon als proefdieren gebruikt. Ze hebben eerst die hele methode, dus ook het bevruchten met ingevroren zaad en het oogsten van eicellen, hebben ze allemaal bij die zuidelijke ondersoort geprobeerd. En toen ze eenmaal dachten van, ha, dat kunnen we, was het dit jaar in augustus zover dat ze 10 eicellen hebben geoogst bij dus...
Die
dochter en de kleindochter. En daarvan hebben ze er nu 2 met dat ingevroren zaad weten te bevruchten.
Oh, dus dat zijn hele recente embryo's.
Ja.
Maar
ja.
Maar
het was ook niet zonder risico om die eicellen te oogsten. Want die dieren moesten daarvoor onder narcose.
Ja.
En dan dus die gevaarlijke procedure langs dat bloedvat.
Ja,
daar had
zijn je
natuurlijk
laatste 2.
Een ramp kunnen gebeuren dat een van die vrouwtjes ook nog was overleden tijdens deze poging.
Ja, en Thomas Hildebrand die zei tegen mij via Skype van nou, de noordelijke witte neushoorn wil blijkbaar gered worden, want alles zit ons mee.
Oh.
Ook een beetje ver gaan. Ja. Maar,
eindelijk heeft de noordelijke witte neushoorn ineens geluk.
Ja, ja, maar nou, dat is ook het interessante aan die beide mannen is dat ze geven zelf, Hildebrand zei letterlijk tegen mij, we doen dit niet uit dierenliefde. Het is niet zo dat ze uit een soort idealisme daarmee komen. Ze willen ook gewoon heel graag goed in hun eigen vak zijn. Dat zegt Kali ook van, nou ja, net als een sporter een gouden medaille wil winnen, wil ik ook de eerste zijn in mijn vakgebied die zo'n neushoornembryo weet te fabriceren.
Dus het is eigenlijk net als dat die filmploegen allemaal op die laatste neushoorn gaan. Zijn er ook allerlei wetenschappers die ook met hun eigen motieven om of voor wat dan ook, ook allemaal iets leuks met die neushoorn gaan doen.
En natuurlijk zeggen ze tegelijkertijd ook wel van, ja, wij mensen hebben dit probleem veroorzaakt, dus wij mensen moeten het nu ook weer gaan oplossen. Maar er spelen dus diverse dingen door elkaar heen. Het is niet puur omwille van natuurbescherming dat ze dit proberen.
Nee, maar dit is natuurlijk, ja, want ik ken dat van het iets heel anders. Je hebt dat die ijsmummie uit de Alpen, Ötzi, van 5000 jaar oud. Alle wetenschappelijke technieken die er zijn, van DNA op bacteriën, van CT-scans in de loop der decennia, alles is meestal als eerste op Ötzi uit. Dus, want als je komt veel eerder in de wetenschappelijke pers als je iets met de noordelijke witte neushoorn heb gedaan dan met een
neushoornkever.
Ja, of een strandkrab of zo. Weet je? Ja, dat is,
dat is zeker zo. Dat zei Gally ook wel. Hij vergeleek de neushoorn zelfs met een soort eenhoorn. Hè? Dat is een soort iconische soort. En, maar goed, tegelijkertijd, het een sluit het ander niet uit. Het is ook wel een man die echt erin gelooft het goede te doen. Hoor.
Dus we hebben nu 2 embryo's. En wat gaat daarmee gebeuren?
Ja, nou, allereerst, we hebben er nog iets meer. Want we hebben die 2 noordelijke embryo's. Maar we hebben natuurlijk ook die zuidelijke embryo's. En we hebben nog hybride embryo's.
Allemaal in Cremona.
Ja, en die liggen er allemaal in van die melkvaten, of melkbussen, zo noem ik het maar
met,
even.
Met een duidelijk stickertje erop, neem
nou,
ik aan.
Niet, ja. Nee, ik vroeg echt aan, ik had een soort, weet je, ik had een soort heiligdom verwacht. Maar ik vroeg aan hem van, ja, waar liggen die embryo's dan? Oh ja, daar. En hij wees op wat voor die tanks bij de ingang. En daar lagen ook nog wat wat genetisch materiaal. Ja, waarschijnlijk wel. Ook nog wat genetisch materiaal van de varkens en de paarden bij. Maar er zijn dus ook hybriden gemaakt met de zuidelijke witte neushoorn eicellen en dan wel sperma van die noordelijke witte neushoorn. En er is... Want jij vroeg nu net, Hendrik, van wat nu? Hè?
Ja.
Want dat is nog weer een complicerende factor in dit hele verhaal. Die 2 noordelijke witte neushoorn vrouwtjes, die zijn niet in staat om hun eigen kind te baren. Ze hebben allebei een baarmoeder die niet goed werkt. De een die heeft een grote vleesboom, in de baarmoeder. De ander die heeft iets waardoor het baarmoederslijmvlies niet goed werkt. Dus ze kunnen niet zelf die embryo's dragen. En er moet dus een zuidelijke witte neushoorn draagmoeder zijn. En dan is de vraag maar weer, wordt zo'n embryo afgestoten?
Ja, je hebt er maar 2 natuurlijk.
Dus eerst was er ook nog een plan om dan vanuit die hybride embryo's een volwassen neushoornvrouwtje te creëren.
Ja.
En daar dan het embryo in terug te brengen, omdat die zo'n hybride misschien minder snel het embryo zou afstoten. Maar dat vinden de beide heren nu toch wat lang duren.
Ja, want zo'n neushoorn, dat duurt wel 10 jaar voordat die...
Ja, je bent alleen al 16 maanden zwanger als neushoorn. En dan moet je nog inderdaad... dan zijn ze al lang gepensioneerd. Dus,
en hebben ze een idee van het geslacht van die 2 embryo's? Want stel nou dat dat ook twee mannetjes zijn, of dan ben je nog nergens.
Nee,
of,
nou, ze hebben geen idee of ze hebben het mij niet willen zeggen, maar...
Dan zullen het wel twee mannetjes zijn.
Ja, ze hebben het...
Maar het begint langzaam een soort thriller te worden. Want wat moet er nu met die embryo's gebeuren? Die liggen daar?
Ja, en het idee is dus nu om ze bij een zuidelijke witte neushoorn in te brengen.
In een dierentuin, neem ik aan.
Ja, maar...
In het wild, dat hij dan wegrent.
Ja, dat zouden ze niet riskeren, denk ik.
Maar om te zorgen dat hij niet wordt afgestoten, is er ook nog een heel andere methode. Sander, misschien kan jij daar beter over vertellen met je medische achtergrond.
Ja, je zou natuurlijk ook kunnen proberen om dat in een ander dier te doen. Bijvoorbeeld een paard. Een paard is... ja, toch wel enigszins verwant aan een neushoorn.
Ja, natuurlijk. Dus, ze zijn allebei groot.
Dat hebben Gally en Hildebrand beide ook echt als optie genoemd, dit, ja. Hoor. Maar, ja.
Ja,
en, nee, want het is, een paard is ook onevenhoevig, heet dat? Of evenhoevig?
Ja, onevenhoevig. Ze zijn best aan elkaar verwant. En een neushoornbaby is helemaal niet zo groot. En,
heeft nog geen hoorn.
Die priemende hoorn is afwezig. Ja. Dus inderdaad, wat jij zegt, dat hebben ze gezegd.
Ja.
En toen ik Gally sprak, toen zei die ook van, het is serieus een mogelijkheid om een paard als draagmoeder te nemen, maar dan heb je wel wat aanpassingen nodig aan dat embryo.
The idea that we propose is to remove the inner cell mass.
Yes, so this is again the blastocyst.
To take the blastocyst of the horse, cut off this part and replace it with the part coming from the rhinoceros embryo.
So what is this part called? Like how do you?
This is called inner cell mass.
Oh yeah, so remove the inner cell mass
from the rhino embryo and put it back into a horse embryo that has been deprived from its own inner cell mass.
Ongelooflijk. Het is echt de totale verbouwing van de inner cell mass van de baarmoeder van het paard.
Ja, nou, dit gaat over het embryo.
Oh, het embryo.
En dit is eigenlijk de techniek die bijvoorbeeld ook voor het klonen van Dolly, het schaap, is gebruikt. Dus zo wil die dat gaan doen. Maar ja...
Kan je dat kort uitleggen wat het dan is?
Nou ja, uit de inner celmas waar hij het over heeft...
We hebben het over de cel, de bevruchte eicel.
Nou, je hebt een eicel is een bolletje, ja. En aan één kant zitten dan een hoopje cellen. Dat is de inner celmas. En dat is, daar groeit uiteindelijk het jong uit. Dat wordt het jonge dier. En als je dat dus vervangt door de juiste, dus haal je die van het paard weg en doe je dat.
Dus je begint met een bevruchte eicel van een paard en dan de groeikern van die eicel, om het zo even te noemen, daar plak je dan de neushoorncellen op.
Ja, dat is wat hij nu zo uitlegt. Ja.
Maar uiteindelijk zien ze nu vooral toch wel de voordelen van een zuidelijke witte neushoorndraagmoeder. Dat paard, dat hebben ze wel eventjes gewoon als een soort gedachte-experiment gedaan. Maar dat willen ze nu niet per se gaan doen. Hun voorkeur gaat uit naar die zuidelijke witte neushoorn. Maar alsnog, we hebben nu natuurlijk die twee embryo's. En met twee embryo's... zelfs als dat tot volwassen neushoorns uitgroeien. En zelfs als zij een Adam en Eva neushoorn, een vrouwtje en een mannetje, of een mannetje en een vrouwtje hebben. Dan heb je niet een genetisch gevarieerd populatie.
Nee, dat is het grote probleem hier. Want zoals we net al hadden gezegd, die zuidelijke witte neushoorn, die is dus, die populatie is weer opgebouwd uit een stuk of 20, 50 dieren. En dat heb je wel nodig om een beetje diverse populatie te hebben.
Want dat zei Gally zelf ook, hè? Geloof ik, zoiets.
Ja, maar dat halen ze dus niet met dit experiment. Dus dat is echt het probleem.
Nee, en dat is wel het interessante, want naast de goede oude IVF-techniek die we net hebben besproken, hè, met de sperma en eicel, hebben ze nog een andere methode. Die is eigenlijk vrij recent door een Japanner ontwikkeld. Waarmee ze...
Helemaal los van Gally dus.
Ja, maar Gally gebruikt hem nu, wil hem wel gaan gebruiken. En dat is dat ze de stamcellen, want er is nog wel genetisch materiaal van 11 noordelijke witte neushoorns. Dus dat is dan niet sperma of eicellen, maar gewoon stukjes huid.
Stukje huid of zo, ja.
En uit die stamcellen kunnen wetenschappers tegenwoordig geslachtcellen maken. En daarmee zouden ze dan vervolgens ook weer met IVF nieuwe embryo's kunnen creëren.
Ja, dat is nog een beetje omslachtig. Je kunt ook van stamcel direct naar embryonale cel gaan.
Dat is een beetje zoals je hond in Korea wordt gekloond,
ja,
toch?
Ja, precies, ja. En dan kun je dus snel embryo's maken. Maar ja, dat gaat ook niet heel efficiënt. En ik weet niet, dan heb je nog steeds die draagmoeder nodig.
Ja, nou en dat is het ook wel. Weet je, Hildebrand zegt ook van ja, vloeibaar stikstof is onze vriend, zei hij letterlijk. Want het geeft ons extra tijd.
Ja.
Misschien dat er een toekomstige generatie is die geavanceerdere technieken heeft. Weet je, die meer inzichten heeft. En tegelijkertijd zeggen Galli en Hildebrand ook allebei van ja, misschien is het voor de noordelijke neushoorn zelf ook al wel te laat.
From our point of view, it's more the scientific challenge to work with the different species and compare with the species that we have. Also, saving, I think it's also a good cause, but maybe already a lost cause because there are so few. You know, they went down before they embraced these technologies. The number shrank too much. If they took on this 10 years ago, probably would have done.
Pech van de noordelijke witte neushoorn is wel het leidmotief. Want nu zegt Galli ook, ja, hij is eigenlijk te vroeg uitgestorven.
Ja, maar de een zijn dood is, de ander zijn brood. En dat vond ik wel interessant. Sander, jij hebt vorig jaar die Herbert Prins uit Wageningen gesproken. En die zei dat het ook juist wel weer, dat de noordelijke neushoorn misschien de witte neushoorn kan redden.
Ja, ja, precies.
Want dat de noordelijke neushoorn de zuidelijke neushoorn kan redden.
Ja, precies andersom dus. Want die noordelijke neushoorn, die is nog genetisch heel divers. En dus met het weinige, met het weinige materiaal wat we hebben, kunnen we eigenlijk meer dan wat we nu met die 10.000 zuidelijke witte neushoorn.
Als je dat huidmateriaal mee rekent.
Ja, zeker. Ja. Dus want omdat die zuidelijke witte neushoorn, die komt voort uit een populatie van een tiental dieren. En wat we nu nog hebben, is eigenlijk de resten van meer dieren.
Ja, genetisch gezien dan.
En van de noordelijke witte neushoorn, laat ik het precies goed zeggen.
Dus wat Herbert Prins ook zei, van waarom gebruik je niet die noordelijke diversiteit, genetische diversiteit, om de zuidelijke wat op te krikken.
Ja, maar dat is vloeken in de biologische kerk, want dan creëer je gewoon een hybride. Dan heb je de zuidelijke witte neushoorn gered om hem vervolgens bij te mengen.
Maar we hebben het hier over ondersoort, hè? Dus het is niet eens een andere soort of zo.
En dat
dus
vond ik wel ook het interessante aan Hildebrand. Hildebrand is natuurlijk, die heeft wel verstand van reproductie, maar toch minder van ecosystemen. En hij zei wel van, oh ja, maar je kunt niet zomaar de wittelijke
Wittelijke noordneushoorn.
Je kunt niet zomaar de zuidelijke witte neushoorn in het ecosysteem van de noordelijke neerzetten, want daar is het drassiger enzovoort. Maar ik sprak met Joris Kromzicht. En dat is een ecoloog die onder andere ook aan de Universiteit Utrecht verbonden is. En die zei van ja, dat is onzin, weet je. Morfologisch vertonen de beide soorten wel kleine verschillen, maar niet zodanig dat je de zuidelijke niet in het leefgebied van de noordelijke zou kunnen zetten.
Maar wat moeten we nu doen? Moeten we de noordelijke witte neushoorn in zijn ondersoortelijke zuiverheid redden? Of moeten we de boel gaan mengen, nu we dat kunnen, kennelijk, volgens Sander? Wat willen we eigenlijk met die neushoorn?
Nou, ik heb best wel veel natuurbeschermers en ecologen en zo over dit onderwerp gesproken. En ze zijn er allemaal wel mee eens van ja, nu we de techniek hebben en beheersen, is het ook zonde om hem te laten liggen. Maar tegelijkertijd is er
en de techniek bedoel je
om die embryo's te maken, ja. Maar tegelijkertijd zeggen ze ook van ja, we moeten vooral zorgen. Joris Kromzicht, die ik net noemde, die zei van ja, laten we vooral zorgen dat er een neushoorn blijft bestaan en blijft rondlopen en in dat ecosysteem aanwezig is.
Desnoods een noord-zuidelijke witte neushoorn.
Ja. Maar we moeten er ook vooral voor zorgen dat we niet te laks gaan worden met natuurbescherming. Als dat we nu gaan denken van het maakt niet uit als een soort doodgaat, want we knutselen er gewoon weer eentje bij.
Ja, we kunnen het bad wel bijvullen, maar als de stop eruit is, dan heeft dat toch geen enkele zin.
Nee, dus dat laat het niet zo ver komen. Het is niet nu een excuus om minder zorgvuldig om te gaan met.
Maar dat vind ik wel mooi van die Galli. Dat kan je dan, de eerlijkheid, maar het is ook zuiverheid. Dat hij zegt, ja, dat proberen we ook eigenlijk niet. Het is gewoon een leuk wetenschappelijk avontuurtje wat we met die neushoorn beleven. En hij praat niet over bescherming of zo.
Nee, hij zegt wel van het, net als Hildebrand zegt hij van ja, het is de menselijke fout. En als wij er iets aan kunnen bijdragen om dat ongedaan te maken, dan is dat mooi meegenomen. Maar hij pretendeert niet dat dit de oplossing is. En hij zegt ook vooral van, ga hierdoor niet lekker achterover leunen en denken dat dit de nieuwe oplossing voor alles is.
Nee, ja, in het verleden hebben ze ook geprobeerd om de kwakka terug te kweken.
De kwakka, dat is een
soort
zebra
paard, toch?
Ja, precies, ja.
En is dat, dat van achter een zebra en van voor een ezel, toch?
Nou ja, half gestreept, zeg maar. Ja. En dat is een mooi dier, maar helaas uitgestorven. En daar hebben ze in de jaren 80 het DNA van een opgezet dier hebben ze kunnen bestuderen. En dus ze weten hoe het dier geweest moet zijn. En nou proberen ze uit normale zebra's weer zo'n kwakka terug te kweken.
Ja.
Je krijgt dan wel iets wat erop lijkt, maar ja, dat is alleen het uiterlijk volgens mij.
En vergeet de mammoeten niet, die ze nu natuurlijk ook weer, hè, dat hoor je ook
door
de hele tijd.
Ja.
En daar zeggen alle natuurbeschermers wel van als je dan toch een soort wil terugbrengen, doe dan liever de recent uitgestorven noordelijke witte neushoorn dan de mammoet. Want de mammoet, die heeft hier echt niks meer te zoeken.
Nee, want de steppers, die
Nee, die heeft zijn leefgebied helemaal niet meer. En dan heb je een soort circusdier of een soort dierentuinobject.
Ultieme pech zijn om de mammoet in een tijd van opwarming nog tot leven te
Gewoon een soort gruwelijke, ja. Nee, dat
maar even wat ik hier van jou begrijp, Gemma, is dat de neushoorn wel heel belangrijk is voor het ecosysteem.
Ja, zeker. Ja,
en dat als er geen neushoorn meer is in Afrika, dat we dan dus een heel ander landschap gaan krijgen.
Ja, en dat is, het is een sleutelsoort. En
maar wat doet hij dan?
Nou, dus zorgen dat de savanne. Hij zorgt voor het hele uiterlijk van de savanne. In dat korte gras wonen ook weer bepaalde soorten insecten. Die weer door bepaalde vogels worden opgegeten. Eigenlijk als de neushoorn wegvalt. Vallen daarmee. Dan heb je zo'n heel cascade-effect.
Maar het is niet zo dat de zebra's dat dan opeten of zo.
Nee, want die hebben ten eerste ook gewoon een ander soort poepgedrag. Waar we het net over hadden. En dus die zorgen voor een andere verspreiding van nutriënten. Maar die hebben ook niet zo'n. Ik bedoel, een zebra eet niet honderden kilo's gras per dag. Ik bedoel, dan zou die ook heel wat dikbuikiger zijn. Dus hij heeft een markante invloed op het ecosysteem. En als die wegvalt, dan is dat zonde. En om dat te voorkomen, weet je, zelfs al zou het je lukken om weer 50 noordelijke witte neushoorns te maken, is het allerbelangrijkst dat de oorzaak van het verdwijnen wordt aangepakt. Dus dat er iets aan die stroperij wordt gedaan.
Nou, Sander heeft er al een oplossing voor gegeven. Eet je eigen nagels op.
Ja, precies.
Ja, de take-home message is natuurlijk vrij treurig. We hebben het over wetenschappelijke pogingen om een uitstervend dier, as we see it, er zijn er nu nog twee en twee embryo's, zien we uitsterven. Maar hoe vaak komt dat eigenlijk voor nog? Want je hebt vaak het gevoel dat er enorm wordt uitgestorven. Soms lees je een stuk van ja, echt veel zoogdieren zijn nog niet uitgestorven, maar er zijn wel heel veel zoogdieren waar er heel weinig van zijn.
Ja, precies. Ja. En ook andere neushoorns, dus bijvoorbeeld de Sumatraanse neushoorn, die is ook ernstig bedreigd.
Ja, er zijn nog een paar honderd van. Dat zijn ook niet echt grote aantallen. Ja. En weet je, dat is weer waar we het eerder over hadden. De neushoorn is een iconische soort, maar je hebt ook kleinere soorten. Van de Vietnamese kanchiel, die werd uitgestorven gewaand. Toevallig is er laatst weer een exemplaar opgedoken na 30 jaar.
Ja, want dan slaak ik innerlijk altijd wel weer even een zucht van verlichting. Oh, hij is nog steeds niet uitgestorven, maar het maakt eigenlijk niet zoveel uit.
Ja, je wist eerst niet eens dat hij bestond, überhaupt.
Ja, toevallig wel.
Oh, ja. Maar, en nogmaals, met die neushoorns, we hebben het ook over ondersoorten. En daarvan sterven er toch ook best wel veel uit.
Ja, ja, en we hebben ook nog bijvoorbeeld de Tasmaanse buidelwolf. Ook zo'n mooi dier om te zien, ook met mooie streepjes. Die is al in de vorige eeuw uitgestorven, in 1930... Zo ongeveer. In een dierentuin. Zielig. Laatste exemplaren overleden.
Dat was nog voor de tijd dat ze dan allemaal filmploegen naartoe gingen natuurlijk.
En die kwakka waar we het net over hadden. Laatste in Artis overleden. Hier in Nederland dus. In 1883.
Oh, zo lang geleden toch al.
Ja. Ja, dus dat. En ja, wat nu wel mogelijk is, is dus met DNA toch weer te proberen om zo'n soort weer terug te krijgen.
En Lonesome George wil ik ook nog even noemen.
Oh ja, ja.
Dat was ook een ondersoort, toch?
Maar dat was een schildpad die enkele jaren geleden het loodje heeft. Was het nou een Seychelles reuzenschildpad?
Nee, een Galapagos.
Galapagos reuzenschildpad. Ja, die was ook al heel lang de enige in zijn soort.
Ja,
die kunnen dan weer heel oud worden.
Ja, ja, hij, is maar op, ja, wel hij is 102 eenzame. Geworden.
Ja, maar ja, zonder vrouwtje.
Heel langzaam
ja.
Uit.
Ja. Ja. Ja, dus ik heb eigenlijk gewoon een oplossing. Ik denk dat we voor alle bedreigde soorten misschien zo'n soort dierentinder moeten opzetten. En niet alleen maar voor de neushoorn. Maar dat mensen gewoon ja, kunnen gaan swipen om dieren aan elkaar te koppelen. Nou ja, ik weet het moet ja, plan worden.
Dat wordt een volgende aflevering. Onbehaarde apen over plannen om diersoorten te beschermen en het uitsterven te voorkomen. Dat is niet makkelijk. Bedankt Gemma, bedankt Sander, bedankt Micha Melita voor de productie.
Bedankt Hendrik.
Bedankt Udok Quartet voor het spelen van de tune. Bedankt Ravel voor het componeren van de tune.
Bedankt aan onze lieve luisteraars en we hopen dat jullie nog lang niet zullen uitsterven en nog heel veel toekomstige podcasts van ons gaan luisteren. Thank you.